Ik heb nog een aantal afkondigingen vooraf, gemeente. In verband met de feestelijke en plechtige opening van het nieuwe kerkgebouw aanstaande vrijdag zal er geen bezemcategorisatie zijn om 7:30. Maar de belijdeniscategorisatie, die anders om 7:00 begint, wordt wel gehouden vanaf 6:30 tot 7:00. Dus degene die op vrijdag op de belijdeniscategorisatie zitten, graag als het mogelijk is 6:30 komende vrijdagavond. De kerstboeken, de keuze van de kinderboeken voor de kerst, of u die deze week wilt inleveren bij de betrokken personen. Dan nog een mededeling in verband met de parkeermogelijkheid van aanstaande vrijdag. De gemeenteleden zelf worden verzocht zoveel mogelijk op de fiets te komen als dat kan, omdat er 200 genodigden zijn die waarschijnlijk allemaal per auto komen en die willen wij graag een parkeerplaats aanbieden, als ook natuurlijk de mensen uit onze eigen gemeente die slecht ter been zijn. Wilt u hier rekening mee houden? Dan zijn de schriftlezingen in deze dienst gekozen in verband met het onderwerp uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 2, paragraaf 8 en 9. En we lezen eerst uit Matteüs 16, Matteüs 16 en vervolgens uit Openbaring 19, Openbaring 19. Tot zover de mededelingen namens de kerkraad. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 111. Eerste en tweede vers looft: Halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart. Verhef zijn eer, ik zal zijn naam en grootheid prijzen. Want zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Psalm 111, vers 1 en 2. Wij willen u eerst in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen. En aansluitend zingen uit Psalm 36 vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36 vers 3, na de geloofsbelijdenis. En u spreekt met mij in uw hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn zegen en gedenken in onze voorbeden broeder Blankenstein uit de Scheepjeshof. Onze broeder is geen lid, maar komt altijd wel trouw bij ons in de kerk en op Berea. Zijn vrouw is overleden. Wij willen hem aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, ook op deze winterse zondag houd u open huis, doordat er bij u een open hart is van eeuwigheid af, voor mensen met een gesloten hart, of meer nog met een vijandig hart, of we dat nou zo ervaren of niet, met de rug naar u toe in vijandschap, en toch hebt u een open hart voor zulken, en daarom ook een open huis. En een Bijbel die open ligt op de kansel. En wij mogen die Bijbel weer prediken, Heere. En nu bidden we van u, of u een open hart wilt geven ook aan ons. Het zij dat we u mogen kennen en u het contact hebt gelegd, het zij dat dat nog moet gebeuren. Wilt u door uw lieve geest ons tekenen zoals u bent en wat in wat u doet, wat u geeft en wat wij mogen verwachten. Heere, daarom sluiten we onze ogen en vouwen we onze handen en zien we op tot u. Dan mochten we ook afzien van de dingen van ons en zien op u en de ruimte bij u en de mogelijkheid, de vastheid van uw verbond en woorden en de troostrijkheid van uw verkiezende zondaarsliefde. We bidden voor alle zieken en aan huis gebondenen, ook nu het wat winters buiten is, houd dat ook mensen thuis die moeilijk ter been zijn. Wil ze gedenken, Heere, en mocht het weer zo blijven dat we ook elkaar opzoeken in onze huiselijke omgeving, zodat geen mensen geïsoleerd worden. We bidden voor zuster Petersen, die er vanmorgen uitgegaan is. Wilt u haar gedenken, haar gezondheid zegenen, Heere, en haar een genade geven ook voor de toekomst van haar leven hier op aarde. En eenmaal bij u, kom het zijn, spaar haar leven nog voor alle die haar lief zijn en in het midden van onze gemeente. We bidden ook voor broeder Blankenstein, die altijd trouw bij ons naar de kerk komt en ook verbonden is aan de bediening van het woord hier onder dit dak, nu hij zijn vrouw, die al lang ziek was, moest missen door de dood. Heere, wilt u hem vertroosten met de genade die bij u is en die gij ook in onze concrete situatie aan het hart wilt toepassen. We bidden ook voor de familieleden in deze familie, welke betrekking er ook is geweest tot de gestorvene. En laten wij als we ouder worden, maar zeker ook als we jong zijn, in onze goede dagen mogen weten wie u bent voor ons en hoe wij verschijnen zullen voor u. En dat kan alleen maar vrede zijn in het volkomen offer van de Christus der Schriften. Heren, we bidden voor Israël, we bidden voor uw kerk in de bestrijding. Wij bidden voor de kerk die last heeft van welvaart en de wind mee, alles te hebben wat je hart begeert en dan in te leveren in de afhankelijkheid van u, de Heren. Wilt u altijd maar weer geven aan uw kinderen dat ze verlevendigd worden in de omgang met u. We zijn dankbaar dat alle voorbereidingen voor de nieuw te openen kerk aanstaande vrijdag bijna tot een afronding zijn gekomen. En we bidden ook wat dit betreft om uw zegen, zodat we vrijdag een bijzondere avond uit uw hand mochten ontvangen, waarop niet mensen centraal staan, maar u de ere krijgt die u zo waard bent voor al uw zegeningen. Heere, zegen ons hier in het kerkgebouw en thuis bij de kerkradio. Leid ons door geest en woord. Leer ons vertrouwen, voor het eerst of opnieuw. Bekeer ons als ons hart nog op slot zit voor u. Word ons dan te sterk, tot de eer van uw naam en tot zaligheid van uw volk. Dat bidden we uit genade om Jezus wil. Amen. Wij lezen eerst uit Matteüs 16, vers 13 tot 20, waar de belijdenis door Petrus van de Heere zo heerlijk klinkt. Matteüs 16, vers 13 tot 20. En aansluitend zingen we uit Psalm 72, vers 1... Geef, Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht. Psalm 72, vers 1. Na de eerste schriftlezing, Matteüs 16, vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper en anderen Elias en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zeide: gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Vervolgens lezen we uit Openbaring 19, vers 6 tot 10. En daar krijgen we een getuigenis waar Gods verkiezende zondaarsliefde uiteindelijk op uitkomt, op het feest van de bruiloft van het Lam. Openbaring 19 en daarvan de versen 6 tot 10. En ik hoorde als een stem van een grote schare, en als een stem van vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen, en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neer voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie dat ge dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en die van uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij gaan nu zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 33, vers 10 en eerst vers 6. Vers 6, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslacht tot geslacht. En dan vers 10. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Psalm 33, eerst vers 6. En dan vers 10 ter inleiding op de prediking. We willen straks als antwoord op de prediking zingen uit Psalm 45, vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot hare koning. Psalm 45, vers 7, na het amen van de prediking. Wij vervolgen in de leerdienst de serie uit de Dordtse leerregels en aan de beurt is het slot van hoofdstuk 2. Ik wil u lezen uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 2, paragraaf 8 en 9. Hoofdstuk 2 Dordtse leerregels, paragraaf 8. Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn Zoon zich zou uitstrekken tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en daardoor onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed van zijn kruis, waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegenen allemaal en die alleen krachtig zou verlossen, die van eeuwigheid tot zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn. Hen zou begiftigen met het geloof dat hij hen, gelijk ook andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest, door zijn dood heeft verworven. En hen van al hun zonden, zowel de aangeboren zonde als de werkelijke zonde, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot de einde toe getrouw bewaren en ten laatste, zonder enige vlek of rimpel, heerlijk voor zich stellen. En dan paragraaf 9. Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde van God tot de uitverkorenen, is van de aanvang van de wereld tot op deze tegenwoordige tijd, de poorten der hel zich te vergeefs daar tegenstellende, krachtig vervuld geweest en zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden. En dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus. Een kerk die hem haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven heeft overgegeven, standvastig beminnen, gedurig dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen. Tot zover. Geliefde gemeente, het is geen gemakkelijk onderwerp vanmiddag, maar met de hulp des Heren hopen we er toch wat van te mogen zeggen, zodat u het ook verstaat met uw hart. Als u een huis bouwt, dan begin je maar niet zo in het wilde weg. Dan neem je een architect in de arm en dan neem je een uitvoerder en dan neem je kundige mensen die het uit kunnen voeren, die het bouw kunnen doen, voordat je uiteindelijk dat huis betrekt. Het voorbeeld van ons nieuwe kerkgebouw is natuurlijk heel aansprekend. We zijn maar niet zo in het wilde weg begonnen te bouwen, want dan zou er niks tot stand gekomen zijn. Er ligt een plan achter, er ligt een plan onder. En daar is over nagedacht. Heel lang en heel diep en heel wezenlijk. En toen het allemaal helder was, toen is met bouwen begonnen. Aan de hand van het bestek. En dan was het soms best wel eens moeilijk, dan denk je welke kant moet het op. Maar dan moest er weer een blik komen op het bestek. Het plan, het vaste plan. En dan vatte je weer moed. Dan kon je aanwijzen, kijk, daar zijn we begonnen. Dan wees je misschien op het fundament. En daar komen we uit. En dan wees je op het hoogste punt van het gebouw. Nog een stap verder naar het onderwerp van de belijdenis toe. Zo doet God het nou met zijn kerk. En dat bedoel ik geen stenen gebouw. Maar dat bedoel ik een levende kerk. Want daar gaat het om in het stenen gebouw. Een levend gemaakte kerk van Gods kinderen. Het nieuwe Jeruzalem. Daar ligt een plan onder. Dat is de uitverkiezing. Er is een architect die heeft dat uitgedacht. God zelf. En er is een uitvoerder met eerbied de Heere Jezus. Die het mogelijk maakt. En er is dan ook nog de Heilige Geest. Die nou dat dode materiaal wat wij van nature zijn, levend maakt en inlegt op de plaats waar God ons wil hebben. In dat nieuwe gebouw, dat levende gebouw, die levende gemeente Gods, die kerk met een hoofdletter. Dat als inleiding. Thema is zalig worden volgens Gods heilsplan. Drie gedachten. Ten eerste God de Vader als uitdenker. Ten tweede God de Zoon als uitvoerder. En ten derde God de Heilige Geest als uitgieter. Past het toe in het hart, ik herhaal. Zalig worden volgens Gods heilsplan. Ten eerste God de Vader als uitdenker. Ten tweede God de Zoon als uitvoerder. En ten derde God de Heilige Geest als uitgieter. Houdt u het gedeelte van de Dordtse leerregels er maar bij. Ik begin bij het begin van paragraaf 8. Want dit is geweest de gans vrije raad. God heeft totaal onafhankelijk als God overleg gehad. Toen de mens gevallen was. En toen heeft hij zijn genadige wil uitgesproken. Heere Jezus heeft het gehoord. En toen is er in die stilte van dat overleg het voornemen opgevat van God de Vader dat de hel het niet zou winnen, maar dat er een godsgebouw zou komen waarin God verheerlijkt wordt en Gods kinderen zalig zijn. Let u op God de Vader. Prachtig. Een vader, de kinderen zijn er nog niet, maar hij is toch al vader. En als hij vader heet, dan betekent het dat zijn huis vol komt en dat de hel niet vol komt. Ja, die komt ook wel vol, maar God wint het. Want hij is de uitdenker van dat heilsplan. Hij legt onder de verloren mensheid een heilsplan dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn zoon zich zal uitstrekken tot alle uitverkorenen. Nou, dat is het plan wat eronder zit. God begint maar zo niet ineens. Was iets met de geluidsversterking. Ik had tegen de kosten gezegd, als het niet goed gaat, dan moet je even komen. Zo. Hopelijk is het te verstaan tot in de uithoeken. Dus die uitverkiezing, de gemeente, dat is een plan van God om mensen zalig te maken. En heeft de Heer Jezus gezegd, let op dat woordje, dierbare dood van zijn zoon, vader, dan zal ik de klappen opvangen, mag ik het maar zo zeggen. Dan zal ik mijn leven geven om de schuld te verzoenen. Dierbaar. Prachtig ouderwets woord. Er is er maar één van. Dat is je moeder misschien, of je vrouw, of je oma, jongens en meisjes. Weet je wat dierbaar is? Dat is duur. En dat is geliefd. Dat is dierbaar. Er is er maar één van. Nou, die dierbare dood, de dure dood en de geliefde dood van de Heere Jezus. Levendmakend. Kijk, daar ligt het geheim dat dode stenen zoals we allemaal zijn van nature. Dat die nou in die doorboorde hand van de Heere Jezus worden genomen. En dat ze dan levend worden. Ingelegd in het gebouw dat God optrekt. Waar de zaligheid mag worden genoten. Tot alle uitverkorenen. Om die alleen met het geloof te begiftigen. En onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Nou, als u dan dit hier goed leest, hè, dan staat er tot alle uitverkorenen om die alleen met het geloof te begiftigen. Dus alle uitverkorenen en even verder, die alle en die alleen. Dus exclusief. Ja, exclusief. Maar dat staat nou tegen de achtergrond van de problematiek van de remonstranten. Die remonstranten, die zeiden... Kijk, Christus heeft aan het kruis de mogelijkheid verworven om zalig te worden. Maar nu hangt het van jezelf af of je ook zalig wordt. Je moet dus zelf ook willen. Vergelijk het maar met een reddingsboei, jongens en meisjes. Als iemand nou bijna verdrinkt, hè, dat is erg. En dan staat er iemand aan de wal met een reddingsboei. En die gooit die reddingsboei naar die man toe in dat water... Nou, pak die reddingsboei. Dat zeggen de remonstranten. Kijk, Jezus die gooit de reddingsboei in het water waarin wij dreigen te verdrinken. En dan moeten we zelf die reddingsboei pakken. Dan hangt het dus van jou af of je er gebruik van maakt. Doe je dat niet, dan word je niet zalig. En dan is het bloed van de Heer Jezus eigenlijk tevergeefs voor jou gestort. Maar zo is het niet. Als dat bloed van Christus voor jou gestort is, dan is het effectief. Denk nou maar eens dat daar bij die drenkeling de Heer Jezus aan de wal staat. En die ziet dat die man verdrinkt. Dat is het beeld dan van onze zonde. Wij zijn dood in zonden en misdaad. En wat doet de Heer Jezus dan? In dat plan van God, dan wordt hij de uitvoerder. Dan werpt u maar niet een reddingsboei toe, maar dan duikt hij die man na in het koude water van de dood. En dan gaat hij onder die man en dan tilt hij die man op, boven het water, en dan draagt hij hem omhoog uit de dood naar het leven. Nou, een beeld is natuurlijk altijd maar een zwak beeld, hè? Maar ik hoop dat u er daardoor iets van begrijpt. Dat de Heere Jezus nou zelf als de uitvoerder van dat architectonische plan van God om zondaren zalig te maken. Neergedaald is zelf in het koude water van onze verlorenheid voor God. Tot in de diepste diepte. Dat hij helemaal onder zijn volk gekomen is. Om ze te redden, om ze op te rapen, om ze er bovenuit te tillen en veilig aan de wal te brengen. Kruis is maar geen mogelijkheid, zoals de remonstranten zeiden. Maar het kruis is werkelijkheid. We hebben niet te doen met een halve Christus. En we moeten de rest ook nog zelf doen, de helft. Maar we hebben met een Christus te doen die het heeft volbracht. De dierbare dood van zijn zoon. Die levend maakt. Strekt zich uit tot alle uitverkorenen. Om hen onfeilbaar tot de zaligheid te brengen en met het geloof te begiftigen, waardoor ze rechtvaardig voor God worden. Daar zorgt de Heere zelf voor. En dat heeft hij nou in het woord beloofd. En dat mag je uit het woord leren verstaan. Zo heeft God het gewild. Zo staat het in het bestek, volgens het plan. En zo gaat het ook. Dus ik hoop dat u ook aan het einde van dit tweede hoofdstuk uit de Dordtse Leerrens ontdekt dat de uitverkiezing niet een belemmering is om zalig te worden. Ik heb het voorbeeld al eens eerder genoemd, een loterij met veel nieten, je wint toch nooit wat. Maar dat de uitverkiezing, dat heilsplan van God nu juist het geheim is waardoor we kunnen zalig worden. In dat verse en levende bloed van Christus. Waarin God het verbond met zondaren vernieuwt, is zo effectief, dat het er ook heel ruim staat. Ik lees verder. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed van zijn kruis, waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegene allen en die alleen krachtig zou verlossen. En die van eeuwigheid tot zaligheid verkoren zijn en door de Vader aan hem zijn gegeven. Dus hier wordt eigenlijk met trekken van overvloed beschreven dat dat heilsplan van God effectief is voor alle die de Heere leren vrezen. Eigenlijk is dat de overvloed van het Pinksterfeest hier. En hier zie je eigenlijk al de contouren getekend dat de aarde vol zal zijn van de vrezen des Heeren. Zoals het water van de zee de bodem van de zee bedekt. En hier zie je eigenlijk ook al dat die feestzaal uit Openbaring 19 van de bruiloft van het Lam vol zal komen met gasten voor wie het een wonder is dat ze daar mogen zijn. En dan het tweede. De Heer Jezus heeft er al iets van gezegd dat hij de uitvoerder van dat plan is. Hè? En hoe gaat dat nou? Hoe komt dat nou uit dat overleg, die raad van God in de stilte van de eeuwigheid naar mij toe? Hè? Nou, de Heer Jezus heeft alles verworven. Ook die geloof, hoop en liefde, al die gaven van de geest, al die vrucht van de geest heeft de Heer Jezus allemaal verworven. En nu gaat hij als de uitvoerder namens God dat ook brengen bij de mensen. En hoe weet je nou of je uitverkoren bent? Als u echt gelooft, als jij echt gelooft, dat is een vrucht van de uitverkiezing. Dat begint heel eenvoudig. Maar het is er een blijk van, een teken dat God u heeft uitverkoren, als je de stem van de goede herder leert verstaan in je leven. En als je die stem van de goede herder gaat volgen in je leven. Dus we moeten maar niet beginnen bij dat heilsplan van God, want dat kunnen wij nooit inblikken. Maar we moeten beginnen bij de uitnodiging die uitgaat. De stem van de goede herder. De uitvoerder die op ons terrein is gekomen en die ons wil begiftigen met het geloof. Dat hij hen, ik lees verder, zoals ook de andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest, door zijn dood heeft verworven. En als hij dat dan toepast aan ons leven, gemeente, dan ga je de stem verstaan van de herder. En dan ga je hem leren kennen. En dan heb je hem nodig. Dan krijg je hem lief. En dan wil je hem volgen. Niet alleen maar in de kerk, maar ook van maandag tot zaterdag in je werk. In je vrije tijd. Ook als je niet meer hoeft te werken. In je relatie. Als je jong bent. Of als je weer alleen bent na het verlies van een geliefde. Heel eenvoudig, als de Heere Jezus door zijn Heilige Geest je hart aanraakt en er gaat iets open, zodat je hem gaat zien, zodat je hem gaat ontmoeten, zodat je hem gaat liefhebben. Daar hoef je geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben. Dat werkt de Heer. Ik vond altijd zo mooi dat heel eenvoudige mensen in Nunspeet en ook hier, die konden. Daar kon een geleerde dominee, een zogenaamd geleerde dominee, nog veel van leren als het over de wegen van de Heere gaat. Dat is zo prachtig in de kerken. Daarom moet je ook alle leeftijden bij elkaar houden, omdat je van elkaar wat kunt ontmoeten. Heel eenvoudig als de Heere overkomt in je leven en je hoort die stem en je verstaat die stem. Dan zijn er natuurlijk best een hele hoop moeilijke dingen in de Bijbel. Maar als de Heere je hart aanraakt, dan versta je wat hij bedoelt. Nou, dat is een kenmerk van de uitverkiezing. Dan krijg je hart voor de Heer, want hij heeft hart voor jou. En dan wordt je leven aan dat leven van de Heer gebonden, die de dood wilde ingaan om je van je schuld te verlossen, om je zonde te verzoenen. Dan wordt het in je leven: Heere, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Ai, zoek uw knecht. Of schoon hij toch ook uw wetten schond. Dan zegt Petrus opeens, hè, in dat stukje wat we gelezen hebben: wie ben ik nou? Gij zijt de zoon van de levende God. Petrus, eenvoudige visser. Dus die ziet dat Christus bij God vandaan komt. Dat hij de uitvoerder is van die architect die dat plan van de zaligheid heeft opgesteld. Dat is ook een schaap. Een schaap dat vaak dat later op de voorgrond komt te staan. Maar Petrus moet het gewoon ook van dat spreken van de Heere hebben. En als die daar los van raakt, nou dan gaat die vloeken van heb ik jou daar. Dus de Heere houdt zijn volk heel dicht bij hem. En dan zegt hij ook tegen Simon, na die belijdenis, naar Simon Petrus. Zalig zijt ge Simon Barjona, want dat heb je niet van jezelf. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. De architect van dat heilsplan van de zaligheid. En de Heere Jezus, die neemt daar heel prominent de centrumpositie in. En dan staat er verder. En hen van al hun zonden, zowel de aangeboren zonde als de werkelijke zonde, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen. Prachtig, hè? Dan heeft de Heer Jezus eerst gezegd, Vader, slaat u mij maar. Dat is het kruis. Want als God ons zou moeten slaan naar zijn recht, mensen, dan zou dat de hel voor ons allemaal zijn. Dan zou niemand het ooit na kunnen vertellen. Zo diep ligt de val. En zo ernstig is Gods toorn. Maar zo groot is nou ook Gods zondaarsliefde. Dat voordat hij dat straft aan die mensen die dat hadden verdiend. Hij dat nou straft aan zijn eigen lieve enige zoon. Ik heb het nou van de week ook weer op de catechisatie gezegd. Dat vind je nou alleen maar in de christelijke godsdienst. In geen enkele andere godsdienst. Dat moet je allemaal zelf doen. Maar hier zegt God. Wie zal borg worden voor met zijn leven voor mijn volk? En dan zegt de Heer Jezus, Vader, ik. Dat is het wonder. Dat is het wonder. En dat bloed is zo krachtig. Al is het 2000 jaar geleden gestort. Dat bloed is zo vers. En zo levend, dat het, hoe staat het hier, onze aangeboren zonde en ook onze werkelijke zonde, dus die we met de daad doen, zowel van voor onze bekering als na onze bekering, door zijn bloed zou reinigen. Ik kreeg in Nunspeet een keer bij de pastorie een jongen die zei, nee, ik doe geen zonde meer hoor. En we gingen wat op grond van de Bijbel in gesprek. Maar mensen, we moeten niet wijzer willen zijn dan de Heere Jezus, want hij leert zijn volk bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar dat leert hij ze bidden in het licht van de kracht van zijn bloed. Want dat reinigt zowel van de aangeboren zonde als van de zonde bedreven nadat je tot bekering bent gekomen. Om je zonden hoef je dus niet verloren te gaan. En we hebben er wel eens een gesprek op de catechisatie over gehad. Als je bekeerd wordt, jongens, ja, dan mag je avondmaal vieren. Wanneer ben je nou bekeerd? Dan denken die jongelui soms dat je helemaal geen zonde meer doet. Maar dat is niet waar. Er is geen mens zonder zonde. Ook niet de liefste van Gods kinderen. Om je zonde ga je niet verloren. Daar vlucht je juist weer steeds maar mee tot de Here. En dat kostbare bloed, dat reinigt, dat is zo diep, dat is zo'n diep bad, zo'n diep reinigingsbad. Dat is nooit dat de Heere zegt, voor jou kan het niet. Soms zijn mensen wel eens benauwd, zou ik er wel bij horen. Want er is zoveel wat niet naar Gods wil is. Weet u wat dan een kenmerk is van oprecht geloof? Dat je met die belijdenis toch vlucht naar de Heere. Dan hoor je erbij. Dat blijft zo. Opstaan in de Heere. Afgebroken worden in jezelf. Dat is nou de bedoeling van Gods heilsplan. Want ik moet niet op de troon. Dat nieuwe godsgebouw dat opgebouwd wordt. Die levende tempel tot eer van God. Daar moet het werk van de Heere schitteren. En dan moeten wij, voorgangers, ouderlingen, diakenen, kerkmensen, wegvallen in onszelf. En tot eer van de Heer er zijn. Dat zal toch in de feestzaal van de bruiloft van het Lam ook zo zijn. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed en daarom bent u waard om eeuwig gediend en geëerd en geloofd te worden. O gemeente, in onze zonde is kracht tot verderf. Dat moet je na ontvangen genade ook inleven. Maar in zijn bloed is voor eeuwig meer kracht tot behoud. En dan is het nou zo rijk dat er nou een plan onder ligt, een bestek. Want dat betekent dat God altijd trouw blijft naar zijn gemaakt bestek. Wij laten het wel eens vallen. Wij zijn wel eens, vaak wel eens niet op onze plaats. Maar God blijft getrouw. Dat is de zegen van de uitverkiezing. Het ligt vast. Van eeuwigheid vast. En dat is niet een piramide, zo'n dood materiaal met een sfinx met holle ogen die niks ziet over die zandvlakte van de wereld. Het ligt vast in de levende persoon, Vader, God Vader. En in de levende persoon, Jezus de Heere, de uitvoerder, die ons door zijn Heilige Geest wil laten proeven hoe goed God is. Nou, dat blijft dus als je uitverkoren bent. Hè. Ik vraag wel eens aan de kategorisant, als je nou zou weten dat je erbij hoorde. Stel je nou voor, jij zou weten, je hoort erbij. Zou je dan geloven? Daar kun je natuurlijk ook nog een grond van maken, een valse god. Ik ben uitverkoren, dus wie maakt me wat? Maar dat is niet de weg waarin we achter de Heere aangaan. Dat is de weg van het geloof. En dat blijft heel afhankelijk ons tekenen. Maar dat blijft God heel groot tekenen. Het heilsplan van de Vader. En de Heere Jezus met zijn dierbare dood. En met zijn nieuwe leven. Als de uitvoerder bij God vandaan. Die precies weet wat er in dat plan staat. En zo ons behandelt. Zo met elk van zijn schapen zijn eigen weg gaat. Dus de troost van de uitverkiezing is voor al Gods kinderen, de grote en de klein, dat we die kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus omhelzen. En dat we heel afhankelijk blijven leven van Hem, die trouw blijft. Hoe staat het er aan het slot van paragraaf 8? Tot het einde toe ons getrouw zal bewaren. Nou, dat is nou de troost van de uitverkiezing. Ook al heb je het nou zo verzondigd. Ook al denk je, zoals Paulus zegt, nou ik zondig maar weer en zal ik dan maar weer om genade vragen? Ja, dat kan. Want hij zal ze trouw bewaren en hij werkt toe naar het bruidstoilet om straks in de zaal van het avondmaal te verschijnen. En dat bruidstoilet, als u meegelezen hebt in Openbaring 19, dat is maar niet de buitenkant, dat is een prachtig beeld. Dat zijn de rechtvaardigmakingen van de heiligen, staat er in Openbaring 19. De rechtvaardigmakingen van de heiligen. Dat betekent dus dat ze geleefd hebben uit God de Vader. En door de verlossing van God de Zoon. En op de toonhoogte van de Heilige Geest. Dat is eigenlijk het bruidstoilet. Dat zit maar niet aan de buitenkant. Dat komt van binnenuit. En dan is er helemaal niks van mij bij. Dat zeiden de remonstranten wel. Ja, maar ik heb nog voor 50% ook wel gedaan. Maar dan is er alles bij van de liefde van de Vader. En alles van de liefde van de Zoon. O, gemeente, dan val ik er helemaal buiten. En zo zet God me er helemaal in. Nou, daarom wordt er over de uitverkiezing in de Bijbel, waar er over gesproken wordt, nieuwtestamentisch, nooit geklaagd. Van, oh, daar kan ik niet bij horen. Maar er wordt altijd gezongen van de uitverkiezing die zo groot is en zo goed. Doordat God zo groot is en zo goed. En dan ben ik bij het laatste punt. Paragraaf 9. de Heilige Geest, God de Heilige Geest als de uitgieter. Een beetje gek gezegd, maar u moet denken aan de uitstorting van de Heilige Geest bij God vandaan. Hè, en dan daalt dat als een milde regen neer in de harten van Gods kinderen. Staat u ook in die regen? Daar ga je van zingen. Eigenlijk is het 9e paragraafje uit hoofdstuk 2, het slothoofdstukje, een lofzang. We lezen het begin. Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde van God tot de uitverkorenen, is vanaf het begin van de wereld tot op deze tegenwoordige tijd krachtig vervuld. De poorten van de hel die hebben zich er wel tegen verzet, maar tevergeefs. Krachtig vervuld. Prachtig, hè? Het heeft de toonzetting van de liefde. Eigenlijk is dit al een beetje vooroefening om het lied straks in de bruiloftzaal bij het avondmaal van het Lam te kunnen zingen. Het is een liefdesverklaring. Dat is het werk van de Heilige Geest. Vanavond heeft het op de jeugdvereniging over de vrucht van de Heilige Geest. Nou, daar hoort de liefde ook bij. Ik geloof dat dat zelfs de eerste is, de vrucht van de Heilige Geest. Nou, hier hoor je er ook iets van. Daar ga je van zingen. Van de uitverkiezing gaat Gods kerk zingen. Het is een loflied. Het is een klein hooglied van de bruidsgemeente. Dan ga je roemen in de eeuwige raad van God. Dat lijkt wel heel ver weg en dat is God natuurlijk ook. Maar dat komt zo heel dichtbij als de Heilige Geest dat nou uitgiet in je hart. En dan kan je misschien zelf zo klein van jezelf denken dat je denkt dat zijn te grote dingen voor mij. En toch is het er. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. En dan roem je maar niet in een raad van God zoals je die achter een tekentafel een bestek kan maken. Maar dat is dan God zelf, hè. Dat is dat God zegt, ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En dan zal ik zelf maken dat dat gebeurt. Zo kunnen we bijbels over de verkiezing spreken. En bijbels over de verkiezing zingen. Ik zeg het opnieuw, gemeente, hier aan het einde van hoofdstuk 2. Is deze belijdenis een loflied, deze raad volkomen voortkomende uit de eeuwige liefde van God tot de uitverkorenen. Voortkomende uit de eeuwige liefde. Niet uit het verstand, of wat wij er dan vaak van maken, maar uit zijn hart. Het is een zaak van liefde. En als je dan terugkijkt, zo staat het hier ook, is die altijd krachtig vervuld. De remonstranten zeiden, als jij niet wilt dat God zijn gang in je leven gaat, begint God niks. Nou zeg, gelukkig dat dat niet waar is. Wij moesten vroeger leren op de catechisatie, de Heere werkt onwederstandelijk. En we zeggen tegenwoordig onweerstaanbaar. Prachtig woord, hè. God die overwint je, die arresteert je. En dat is niet zo dat je dan in de gevangenis terechtkomt, maar dan kom je juist in de vrijheid terecht. Nou, dat is hier aan de hand. Voortkomende uit de eeuwige liefde, als die vloeit in je hart en leven, dan wordt die krachtig vervuld. Want wat in dat bestek van God staat, dat gebeurt. Dat kan de duivel zelfs niet tegenhouden. De hel is ver weg, maar de poorten van de hel, nou die zijn vlakbij. Die kunnen zo net bij je hart zijn, of in je hart zelfs, die lelijke duivel. Maar die liefde van God, dat is een woord wat in het woordenboek van de duivel niet voorkomt. Liefde uit je hart. Dat staat nummer 1 bij God de Heer. En wat hij nou in zijn eeuwige liefde besloten heeft, dat doet hij. Dat komt uit, dat wordt krachtig vervuld. De Heer Jezus zegt ergens, niemand zal ze uit de hand van mijn Vader rukken. De duivel die gaat tekeer. Maar dan moet je soms denken aan die hond op de Ginkelse hei. De kudde schapen. Ik heb die hond wel eens tekeer zien gaan achter die schapen aan. Wat deden die schapen? Die gingen allemaal naar de herder toe. Nou, en daar wilde de herder ze juist hebben. En dat is het beeld van de duivel. Die kan met gemeene tanden en klauwen op ons afkomen. Blaffend en bijtend en grommend. Maar hij blaft ze naar de herder toe. En daar wil de Heere ons hebben. prachtig. Er kan wel vijandschap in de wereld zijn, dan is de vijandschap een verzet in je hart. Maar het gemaakte bestek van de Heere, dat komt uit. Hij volvoert zijn raad. Hij staat er zelf voor in. Alzo zelfs. Prachtig, hè? Ik lees even verder waar ik gebleven was. Krachtig vervuld geweest en zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden. Wat zal dat wat zijn, gemeente? Wat zal dat wat zijn? Je schaamt je het wel eens wat voor tegenwoordig, dat we zo verdeeld zijn als kerken, hè? Nou, allemaal gereformeerde belijdenis en allemaal zogenaamd dezelfde Bijbel en allemaal brokstukjes. Eigenlijk is dat tot oneer van God. Maar hier staat zo heel mooi dat eenmaal die kerk van de uitverkorenen een heerlijke eenheid zal zijn tot eer van God. Te zijner tijd tot één vergaderd worden en dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen gefundeerd in het bloed van de Heere Jezus Christus. Prachtig. Ik troost me maar met de gedachte, als het niet gaat in de samenwerking, dat God vanuit de hemel toch zijn volk ziet als een eenheid. Verspreid over alle schriftgetrouwe kerken. En misschien heeft de Heere ook nog wel zijn kinderen in kerken waar de Bijbel eigenlijk een dichtgeslagen boek blijft. Hier verscheurd en verbrokkeld, maar toch in waarheid één lichaam. Omdat er maar één architect is die kerk bouwt, die levende kerk. En één uitvoerder en één Heilige Geest. Dus dat kan niet anders dat je dan bij elkaar komt. Geboren uit het ene geloof en tot de lofzang op de ene Heer. God is begonnen. God zet het ook voort. Een kerk van gelovigen gefundeerd in het bloed van de Heere Jezus. Hoor je er al bij? Hoort u er al bij? Het is zo ruim aan Gods kant. En als u verloren moet gaan, o mens, dan kun je nooit de Heere de schuld van geven. Ja, Heere, had me dan uitverkoren. Nee, dat is eigenlijk het bevestigen van je zondeval, als je dat tegen God zou durven zeggen. Eén kerk, geboren uit de Heer. En dan kalft de kerk in West-Europa af, helaas. Maar ze groeit in Afrika, in China, op het zendingsveld, Azië. En ik vind het altijd een wonder op een buitenlandse reis, dat je zo met iemand uit de kerk daarginds kunt spreken over deze dingen. Kerk, de ene ware kerk, gefundeerd in het bloed van Christus. Daar zorgt God zelf voor. Zo gaat het naar de toekomst van de Heere toe. En als je dat nou mag verstaan, die diepe toon van deze lofzang, dan ga je eigenlijk zelf ook zingen. Van dat wonder, wie geeft zijn leven voor een mens? Wie geeft zijn leven voor een zondaar? Nou, de Heere Jezus Christus, die legt zijn leven af voor vijanden. Naar kostbare bloed. Dan zie je de diepte ook van de schuld en de ernst van Gods eis. Maar ook de toewijding van de uitvoerder. En dan gaat de Heilige Geest als de uitgieter van hoge hemel neer. Dat laten neerdalen op het leven, op het hart, op het bestaan van allen die omhoog mogen leren zien. Gemeente, wat is dat groot? Dat diepe kruislijden, dat ons vindt waar we liggen en dat ons een nieuw leven geeft, zodat we omhoog gaan zien op de Heer. De bruidegom, die gaf zijn leven over voor een zwarte bruid. En als ze straks binnengaan, dan gaan ze in fijn lijnwaad, kleding van de rechtvaardigmakingen van Gods volk. En dan eindigt paragraaf 9 ook met een reactie van de bruid. Kijk, als die bruidegom zijn liefde uitgiet in je hart, dan komt er ook een weerklank. Hè, de klank van de verkiezing. En dan de weerklank van het geloofsantwoord. Het slot van paragraaf 9. Welke kerk hem, haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven heeft overgegeven, standvastig beminnen, gedurig dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen. Vier dingen eigenlijk. Vier dingen ten slotte. De reactie van de bruid voor de bruidegom. Standvastig beminnen. Nou, de liefde van Gods kant is er altijd. Wij zijn niet altijd op diezelfde hoogte, maar de wederliefde is er. En daarin moet die kerk zich nou ook oefenen. Standvastig beminnen. Ook als je de liefde niet zo merkt, als er laag water is geestelijk gesproken. Dan toch goed spreken van de Heer, als je er niet bij kunt. Hij kan wel bij jou. Hem standvastig lief hebben. Want je weet, de Heer die laat me niet los. Want er ligt een plan onder. Gedurig dienen. Altijd maar doordienen. Niet alleen op zondag. Ook op maandag tot en met zaterdag. Als een bruid versiert voor haar bruidegom naar je werk gaan. Dat is misschien niet aan de kleding te zien, maar die kleding in Openbaring 9, 10, dat bedoelde van binnenuit, hè? Nou, van binnenuit, als bruid van de bruidegom, als jongere, als oudere, thuis, op school, in het bejaardentehuis. Heren, laat me zo mogen uitgaan in de dienst voor u. De Heren prijzen, hier al staat er. Ja, hier is het de generale repetitie. Hier is het de generale repetitie. Hoe doe je dat dan? Dus niet altijd maar zingen van de Heren, maar goed spreken van God. Groot denken van de Heren. God groot maken. En als je dat tegenover een ander doet, dan word je zelf vertroost en dan word je zelf gebouwd. En dat is nou de voorsmaak voor straks. Want het is een levende stad, zeg ik. Het gaat niet om een stenen gebouw. Het gaat om een levende stad. Ingelegde, levendmakende stenen. Grote en kleine. Ja, je hebt heel verschillende soorten stenen, want het gebouw moet afkomen, nietwaar? Maakt niet uit waar je komt te liggen. God legt u in, kinderen van de Heere, naar dat heilsplan. En waar ze gelegd worden, gans sierlijk, staat er bij Jesaja, daar hebben ze hun bestemming. Daar vinden ze hun plaats. Daar mogen ze dienen. Sommigen voor het oog, anderen wat meer achteraan, maakt niet uit. God legt ze op zijn plek. En ik laat me leggen. Ook als ik misschien wel eens wat moeite heb met de weg van de Heere. Ik laat me leggen. En gemeente, dat is een nieuw gebouw, een tempel, een stad die niet verborgen kan blijven. Want het is een levende stad. En het is een zingende stad. Wat zeggen ze? Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, die heeft als koning geheerst. En wij zijn zijn dienaren. En ze zeggen, ten opzichte van het lam, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En daarom bent u het waard om eeuwig verheerlijkt te worden. Dus niet alleen maar hier in alle volheid prijzen, maar dan straks ook. Voor eeuwig de Heere prijzen volmaakt. Ik hoop dat uw en jouw stem ook in dat koor zal zijn. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Wat is dat wonderlijk vanuit uw woord ontdekt? Eeuwige liefde van de Vader. En het staat er al als er nog helemaal geen kinderen op aarde zijn. Want die waren van u afgevallen. En dan staat het er toch. En dan laat u het weten ook. En de Heer Jezus heeft zich er zo diep onder gebogen. Dat hij het bevestigd heeft met zijn eigen bloed. Wat een wonder, Heere. Dat de Heilige Geest ook bereid is om dat nou uit te gieten. Overvloedig op ons hart en leven. Het initiatief ligt helemaal bij u. En dan valt de mens er helemaal buiten voor 100%. Maar op die manier zet u hem er ook helemaal in. Voor 100%. Daarom is er heilszekerheid op grond van de uitverkiezing. Daarom is er geloofszekerheid op grond van de uitverkiezing. Daarom is er geloofsblijdschap op grond van de uitverkiezing. Daarom is er ook volharding in het geloof op grond van de uitverkiezing. Heere, wat een wonder. Wij zijn 100% verantwoordelijk voor uw roepstemmen. Maar u komt er ook zelf 100% in mee. Dat we iets opgestoken mogen hebben uit hoofdstuk 2. Van de vastheid en de zekerheid van de uitverkiezing. Ook van de verantwoordelijkheid om daar tegenover te staan en te antwoorden op uw roepstemmen. En van de troost die er overblijft voor alle die u vrezen. Ook de kleinste in de genade. Ook degene die in overtuiging van het geloof de zekerheid mag belijden. Ook hij of zij is van die God afhankelijk. En dat is heerlijk, Heere, om afhankelijk te mogen zijn. Want gij doet getrouw uw woord. U vervult het krachtig. Als we terugzien in de geschiedenis, dan hebt u dat ook gedaan. En dat mag ook voor de toekomst vertrouwen geven. En we bidden, Heere, of ook onze gemeente, ook in het nieuwe kerkgebouw vergaderd, ook een onderdeeltje mag zijn van dat grote werk van u, met het oog op de feestzaal die volkomt met genodigden. Zalig zijn ze die genodigd zijn tot de bruiloft van het Lam. Bekeer ons, Heere, als wij, hoe dan ook, ons onttrekken aan de klem van uw woord. Niet willen bukken, omdat we dan onszelf moeten verliezen. Ontdekt u er ons aan. Misschien zijn we ook wel heel rechtzinnig in de leer en houden we ons daarmee op de been. Wil het maar verbreken, Heere, want het gaat er toch om als een arme zondaar zalig te worden. Een rijke Christus. En zo uw eer te mogen bedoelen op zondag en door de week. Zegen ons, Heere, als gezinnen, als alleengaanden. Wees met weduwen en weduwnaren. Wees met hen die verdriet kennen of juist heel dankbaar zijn. Die geliefden missen, wil ze allen nabij en goed zijn. Wij bidden ook om een goede voorbereiding voor de komende vrijdag. Wilt u ons nabij zijn, Heere, in uw genade. En ons een verwonderd dankbare avond geven met alle genodigden, met de eigen gemeente. Zodat ze niet eindigen in onszelf, hoeveel inzet er ook is geweest. Maar u de eer mochten geven voor al uw zegeningen in de achterliggende jaren en ook in de realisering van dit Godshuis. Maar dat we zelf ook mogen zijn door genade, een levend gebouw van u. Heere, zegen het werk van de jeugdvereniging vanavond en alle activiteit in onze gemeente. Neem het verkeerde eruit weg, maar zegen het goede dat erin is. En wil dat als levende stenen invoegen in een levend gemaakt gebouw, in een zingend gebouw, in een getuigend gebouw. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Hoor ons in danken en bidden en zegen ons in onze gaven. Dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd in de eerste rondgang voor de kerk, in de tweede rondgang ook voor de kerk. Ik weet niet precies welke kast dat vandaag is. En bij de uitgang voor het bouwfonds hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. En we willen die prachtige verzen uit Psalm 138 tenslotte zingen. Vers 3 en 4. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heere wegen. En verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138, vers 3 en 4. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee het leven in de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.